Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
He was the last of the universal men who looked at any phenomenon and didn't just say how strange, but said why and how and what.
He is in our past, and yet in some ways, some important ways, we are only starting now to catch up with Humboldt.
I think he inspired people with his dedication, with his curiosity, with his magnificent science.
Je hoorde hier een klein stukje uit de BBC-documentaire Alexander von Humboldt uit 2017. We zijn zijn naam nu een beetje vergeten. Maar de mensen die hem nog wel kennen, die kennen hem als de grondlegger van hoe we nu naar de natuur kijken. De founding father van de ecologie. En von Humboldt was inspirator van bekende wetenschappers en kunstenaars zoals Goethe en Darwin. Alexander von Humboldt werd geboren in 1769, dat is dus iets meer dan 250 jaar geleden. Maar zijn blik op de wereld en de natuur die is ook nu nog relevant. Misschien wel relevanter dan ooit. In deze aflevering gaan wij dieper in op deze wetenschapper, ontdekkingsreiziger en denker. En om daarover te praten ben jij aangeschoven, Gemma Venhuizen.
Jazeker.
Jij wilde graag over Alexander von Humboldt praten. Waarom?
Ik was met de jaarwisseling was ik in Berlijn. En een beetje bij toeval belandde ik daar op een tentoonstelling. Naar aanleiding van die 250 jaar geboortedag. Of naar aanleiding van zijn 250ste geboortedag. Was daar een tentoonstelling over Alexander en zijn broer Wilhelm. En ik werd op slag een beetje verliefd op die oude man. Want ik heb altijd allemaal een zwak voor ontdekkingsreizigers, moet ik zeggen. En ook wel voor natuurwetenschappers. Zeker die van die oude mannen die gewoon nog de natuur met een heel open vizier tegemoet traden. Maar er was meer. Er was iets in zijn honger naar kennis en iets in zijn bedrevenheid. Ik zag daar ook wat dagboekaantekeningen van hem. Echt vrijwel onleesbaar, maar dat terzijde. En dit was een man met hart voor de wetenschap. En een paar weken geleden was ik op zoek naar een leuk boek om nu te lezen. En toen was daar het boek De Uitvinder van de Natuur. De biografie van Andrea Wolf. Jij hebt haar nog geïnterviewd, hè?
Ja, toen dat boek net uitkwam in 2016.
Ja, en ik dacht, dit is nou een lekker dik boek voor deze periode om me eens helemaal in te verdiepen. En ik heb het ademloos uitgelezen. Het was in geen tijden heb ik meer met zoveel plezier en zoveel fascinatie een boek gelezen. Het is gewoon, hij was zo'n veelzijdige man en zo'n enthousiaste, impulsieve, bij vlagen ook hoogst irritante man, maar wel ontzettend inspirerend.
Dus die liefde die was eigenlijk aangestoken daar in Berlijn op die tentoonstelling, die laaide weer helemaal op bij het lezen van dat boek.
Ja, het is. Ik dacht eerst, misschien heb ik een beetje geromantiseerd. Hè. Wilde ik hem, in hem graag een soort natuurheld zien uit vervlogen tijden. Maar ja, je hangt gewoon echt aan zijn lippen bij al die dagboekfragmenten en zo. Het is gewoon zijn lust voor avontuur ook. Ik bedoel, hij springt overal in. Hij onderwerpt zichzelf ook aan de gevaarlijkste experiment soms. Maar het loopt gelukkig altijd goed af. Hij heeft uiteindelijk bijna de leeftijd van 90 jaar bereikt.
Nou, dat lijkt me. Je hebt heel goed aangegeven, denk ik, waarom hij jou zo inspireert en fascineert. Hendrik Spiering, jij zit ook aan tafel, wel op afstand. Ik zie je via een scherm. Maar Gemma heeft een hele romantische blik op Humboldt en zijn ideeën en de wereld waarin hij leefde. Is dat voor jou ook zo?
Nou, ik ben minder aangeraakt door de verliefdheid op dit soort oude ontdekkingsreizigers. Maar ik kan me de fascinatie van Gemma totaal voorstellen. Want het is echt een hele bijzondere man op een heel bijzonder moment. Omdat hij dus een hele brede wetenschapper was. We kennen hem nu vooral vanwege zijn natuurverkenningen. En ook zijn basisidee dat alles in de natuur met elkaar samenhangt. Eigenlijk de basis van moderne ecologie. Maar hij deed nog veel meer. En dat is ook zo mooi, omdat dat ook een teken is van de tijd waar die komt. We zijn nu zo gewend om wetenschap op te hakken in scheikunde, natuurkunde, geschiedenis, psychologie. En in feite is die verdeling tijdens zijn leven ongeveer ontstaan. Natuurlijk ook omdat hij zo ontzettend lang geleefd heeft. Hij is bijna 90, of hij is misschien wel 90 geworden.
Ja, 1859. Hij is op 6 mei gestorven, dus hij is net niet 90 geworden.
En dat is ook echt een van de allerbelangrijkste periodes uit het ontstaan van de wetenschap eigenlijk. Nou ja, niet al, want je kunt nog wel meer belangrijke periode, maar het is een hele belangrijke periode in ieder geval.
En normaal ben ik altijd een beetje sceptisch als iemand, ja, de laatste homo universalis, als zo'n titel krijgt. Dan denk ik van, ja, er zal er vast nog wel eentje zijn geweest daarna. Maar is daar in zekere zin iets voor te zeggen, Hendrik?
Ja, homo universalis, dat is altijd een soort Leonardo da Vinci etiket wat iemand dan krijgt. En ja, ik vind het best om hem de laatste homo universalis te noemen. Want ja, hij komt uit die oude wereld. Waarin mensen natuurscheikunde, misschien zelfs een beetje wiskunde ook nog, en biologie. Dat was allemaal nog één grote natuurforschung. En ja, hij deed dus van alles. Hij heeft ook nog de Azteken hun naam gegeven. Dus hij deed ook nog een beetje antropologie. Dus volgens mij is dat wel toelaatbaar om hem zo'n prachtige etiket te geven.
Oké, laten we het gewoon doen. Humboldt was de laatste homo universalis. En vandaag in deze aflevering gaan wij in zijn kielzog eigenlijk door de tijd, zijn reizen achterna, de pampa in, de bergen op, de bossen in. En kijken wat Humboldt allemaal zag, beschreef en ons probeerde te leren. Je was er al een beetje mee begonnen, Hendrik. Maar ik wil even terug naar die wereld waarin Humboldt geboren werd in 1769. Dus Humboldt werd geboren in Pruisen en dat is een land dat we nu niet eens meer kennen, Hendrik. Hoe zag die wereld van Humboldt eruit? Voor hem, in zijn jeugdjaar in ieder geval.
Ja, heb je even?
Ja, niet te lang, want we moeten ook nog met hem mee op reis.
Ja, daarom. Ik zal het super kort houden. Eerst Pruisen, dat is zeg maar het kleine onderwerp. Pruisen is eigenlijk een nieuwe staat die op militaire grondslag is gesticht. In feite door koningen rond 1750. Frederik de Grote is daar een bekende koning voor. En dat is eigenlijk, het zijn geen natuurlijke grenzen. Dus alles draait om de organisatie van het land en het leger. Het is eigenlijk ontstaan uit het hertogdom, is het geloof ik, of graafschap. Brandenburg. Precies in die tijd dat hij geboren wordt, wordt Pruisen een macht van betekenis. Volgens veel historici zou je kunnen zeggen dat van Humboldt in de middeleeuwen geboren is. Het Ancien Regime, wat eigenlijk vanaf het jaar 1000 met de opkomst van de handel, de steden, de staten, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, zoals we dat nu zo'n beetje kennen nog steeds, ontstaat dat, een bepaalde cultuur van de adel en de feodaliteit. En daar komt pas met de Franse Revolutie en de verovering door Frankrijk van een groot deel van Europa een eind aan. Dus heel veel historici laten de moderne tijd beginnen met de Franse Revolutie.
In 1769, toch?
89.
Oh, sorry, 1789.
Dus 20 jaar later. Dus toen die 20 was, toen viel de muur. Toen brak de Franse Revolutie uit.
Toen viel de guillotine op heel veel hoofd vooral.
Maar hij dus de geest van revolutie wordt eigenlijk ontkurkt tijdens het leven van Humboldt.
Ja, je kunt het ook in. Het is een culturele kookpot. Je gaat van verlichting naar romantiek. Rond 1800, onder allerlei invloeden die ik niet zal noemen, ontstaat er ook een soort, met in de romantiek een gevoel voor emotie, voor het individu, nog veel sterker dan daarvoor. En een soort gevoel dat je dus ook om arme mensen zou kunnen bekommeren. Dus het is echt een hele grote verandering die eigenlijk de grootste verandering in de afgelopen 1000 jaar is eigenlijk.
En jij noemde ook de verlichting. Dus als heeft von Humboldt zowel die waardering voor de ratio als die de waardering voor het gevoel die dan de wat meer bij de romantiek hoort, zeg maar, meegekregen. En kunnen we dat dan ook een beetje zien als een soort bron van die hele brede, empathische en geleerde inborst?
Wat je eigenlijk voor de verlichting en de romantiek als vuistregel kan zeggen, dat is het oude cliché dat de verlichting, waar hij een enorm product van was, gaat het om de ratio, eigenlijk om het rationeel begrijpen van de wereld en van jezelf. Dus door het verzamelen van kennis en het beredeneren op rationele wijze, zonder dat je een beroep doet op goddelijke openbaring. Dat is eigenlijk de revolutie van de verlichting in de 18e eeuw. En de romantiek is veel meer dat je door een soort contemplatie tot dieper emotioneel inzicht komt. En daar heb je eigenlijk uiteindelijk in de wetenschap niet zoveel aan. Dat is voor je persoon heel belangrijk, voor je persoonlijke ontwikkeling. Maar om een ander te overtuigen dat de wereld eigenlijk uit kaas bestaat, is dat geen geldig argument.
En jij zegt de wetenschap, maar bestond die wel, zoals we nu de wetenschap als een instituut beschouwen, met universiteiten, met tijdschriften waarin wetenschappers publiceren?
Nou, eigenlijk niet.
Zelfs het woord scientist was nog niet in zwang.
Wat Gemma ook zegt, wetenschap als woord bestond, werd nog helemaal niet zo gebruikt. Je had natuurfilosofie, je had natuurlijke historie en je had een soort wiskunde. En bijvoorbeeld natuurkunde viel dan onder natuurfilosofie, want dat zocht dan de verklaring voor dingen. Dus Newton die deed ook aan natuurfilosofie. Maar er viel ook alles onder. Dat viel ook onder de psychologische wetten die men misschien veronderstelde. En de wetten van de staatkunde. Waarom wordt een dictatuur een democratie? Dat is natuurfilosofie. Ik overdrijf het misschien een beetje, maar dat was eigenlijk de kern. En pas in de tijd van Humboldt, natuurlijk pas in de tijd van Humboldt, begint dat langzaam op te delen. Rond 1840... dus als hij al een wat oudere man is geworden inmiddels, dan ontstaat er echt al die verschillende disciplines. Dan wordt natuurkunde ook, dat is eigenlijk wat er overblijft als de scheikunde en de geologie en dat soort dingen er allemaal afgevallen zijn. En dan ontstaat ook pas de geschiedwetenschap en de psychologie komt dan langzaam op. Dat is eigenlijk, tijdens zijn leven valt het uit elkaar. En fun fact, dat is mede te danken aan de broer van von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, die altijd in Pruisen is gebleven en daar een belangrijke wetgever, ik weet niet precies wat zijn beroep was, maar hij was daar een belangrijk bestuurder.
Hij was ook minister van onderwijs, is hij nog geweest, ja.
Ja, en daar heeft hij de moderne universiteit zoals wij die nu kennen, met faculteiten die verschillende domeinen doen, ontwikkeld. En daar is ook de wetenschap op geënt. Dan ontstaat er een institutioneel kader. Je zou kunnen zeggen dat die oude systemen, die zijn gebaseerd op de methode. De natuurlijke historie, die zocht feiten. De wiskunde, die deed iets met getallen, zeg ik maar even kortweg. En de natuurfilosofie zocht verklaringen. Dus dat gaat heel erg om de methode. En in de tijd van Humboldt, op dat grote kantelpunt rond 1800, waarin ook de hele politieke en culturele wereld verandert, krijgt de wetenschap ook enorm veranderd. Want dan wordt het eigenlijk naar domein ingedeeld, zoals wij dat nu ook kennen.
Dus als Humboldt zou 50 jaar later geboren zijn, dan was hij misschien veel sneller opgeslorpt door een van de afgesplitste vakgebiedjes die dan was ontstaan. Dan was hij misschien geoloog geworden.
Nou, ik wil Gemma wel haar fascinatie volkomen bevestigen, dat hij dan ook nog wel een hele bijzondere, brede figuur was geweest. Want die blijven er natuurlijk altijd wel. En hij was ook zo bekend als veelkenner. Hij komt ook, geloof ik, in een boek van Balzac voor. Als zo iemand, je gooit er een kwartje in en je kan erover beginnen waar het over gaat. En hij begint gewoon te praten. Je komt er niet meer tussen. Dus dat zal.
Zoals Hendrik? Nee, oh.
Ja. Misschien is Hendrik nog wel de laatste homo universalis.
Laat me nou even uitpraten, Lucas.
Sorry dat ik je onderbrak. En als het in Duitsland zijn er nog von Humboldt universiteiten, in Berlijn bijvoorbeeld. Is die dan vernoemd naar Alexander's broer?
Ja, die is naar Wilhelm vernoemd. Die is naar Wilhelm vernoemd.
Ja, die is wel echt de universiteitsgrondlegger.
Maar Gemma, dan wil ik van jou wel weten. We hebben dus een gezin waarin de ene broer wordt onderwijsminister en de andere broer wordt een ontdekkingsreiziger en veelweter en alleskunner. Wat voor nest is dat waarin von Humboldt geboren wordt?
Nou, dat onderscheid zat er eigenlijk in hun vroege jeugd al in. Ze zijn opgegroeid in een heel welgesteld nest eigenlijk, op een landgoed Tegel, even buiten Berlijn. Maar hun vader overleed al vroeg. Alexander was 9 toen zijn vader stierf. Wilhelm was 2 jaar ouder. En hun moeder was eigenlijk nogal liefdeloos. Of in ieder geval, ze was helemaal niet aanhalig. En ze wilde wel een hele goede, gedegen opleiding voor hun zoon, voor haar zoons. Maar dat ging met de harde hand. En het nare voor.
Hoe weten we dat? Weten we dat van wat Alexander en Wilhelm zelf nog naverteld hebben?
Ja, dat bleek ook uit brieven. Ze stuurden allebei ontzettend veel brieven. Maar er zijn ook eigenlijk al in de loop door de eeuwen zijn heel veel biografieën verschenen. En dat is dan allemaal gebaseerd op die briefwisselingen, op dagboekfragmenten ook van Alexander en van Wilhelm. Maar het flauwe was ook dat Wilhelm was een paar jaar ouder dus. En daardoor leek Alexander altijd een beetje de domkop. Zo werd hij ook weggezet. Van dat maar te hopen was dat hij nog een beetje een geringe intelligentie zou ontwikkelen. Want Wilhelm was zo goed in het lezen van allerlei teksten. En die was altijd super geduldig en braaf. Maar Alexander wilde naar buiten. Die wilde de bossen in. Die wilde kevers verzamelen. En uit die hele biografie krijg ik de indruk van een heel rusteloos, een beetje impulsief jongetje. En tegelijkertijd een jongen die zich dus de mindere van zijn broer voelde voor een hele lange tijd. En er is altijd gedurende hun hele leven wel een soort wrevel gebleven, maar ook wel een diepe liefde. Die broers waren er voor elkaar. Ze waren er niet zozeer voor hun moeder, want rond de tijd van de Franse Revolutie, toen Alexander wilde al steeds meer de wereld in enzovoort. Maar hij was een beetje bang voor zijn moeder. Hij durfde niet. Maar toen zij tegen de tijd dat hij 30 werd overleed, toen heeft hij ook nooit meer naar haar omgekeken. Is niet op de begrafenis gekomen. En heeft alleen de erfenis opgestreken. En is toen op pad gegaan.
Wat ik me dan wel afvraag is hoe je dan in het einde van de 18e eeuw, hoe je dan een wetenschappelijke carrière begint. Hoe ging dat voor Alexander?
Ja, ze hadden in zekere zin, kwamen ze dus in een gespreid bedje terecht. Hè? Ik bedoel, de familie was bekend. Er gingen overal allerlei deuren voor hun open. En ze waren eigenlijk verzekerd van een goede, gedegen opleiding. Maar tegelijkertijd had die moeder een heel duidelijk beeld voor ogen dat haar zoons moesten Pruisen helpen. Ze moesten echt een soort ambtelijke functie krijgen. En Wilhelm vond dat prima. Maar Alexander, nou, die was maar aan het morren en zo. Maar goed, die wilde dus niet de goodwill en zijn erfenis verspelen. Dus hij is wel een opleiding gaan doen. Is toen mijnbouwkunde gaan studeren. Daar zat al wel iets van die onderzoekende kant in. Die hem toch in de gelegenheid stelde dat hij een beetje op veldwerk kon gaan en naar buiten kon gaan. Maar waarmee hij tegelijkertijd ook Pruisen van dienst zou kunnen zijn.
Dus dat zou een soort tussenoplossing kunnen zijn. Wel een leven buiten en de bodem onderzoeken en dan tegelijkertijd de staat helpen.
Ja, dat hij dan minister van mijnbouw zou kunnen worden of zo later.
Ja, maar toch is hij van dat pad afgeraakt. Ik kan me voorstellen dat de mijnbouw misschien zo'n nieuwsgierig, onrustig iemand niet helemaal intellectueel bevredigt.
Nou, het grappige was, weet je, ik vertelde net al een beetje over zijn tomeloze energie als klein jongetje. En die is hij nooit meer kwijtgeraakt. Dus ook in de tijd dat hij mijnbouw studeerde, dan stond hij 's ochtends al na een paar uur slaap, stond hij om 6 uur op om even een paar uur het veld in te gaan voor de colleges begonnen. En ook in zijn vrije tijd volgde hij nog wat vakken anatomie en zo, weet je. Dus in die zin maakte hij zelf wel een leuke bontverzameling van zijn leven. Hij had bijvoorbeeld één grote hobby opgevat. Dat was het zogeheten galvanisme. Er was een Italiaanse wetenschapper, Galvani, en die geloofde erin dat dierlijke zenuwen elektriciteit bevatten. Dat er dus echt een soort stroompjes door het dierenlichaam liepen. En die jonge Alexander, die was daar wel benieuwd naar. Die dacht, ik ga leuk experimenten doen. Dus die heeft duizenden kikkers in zijn leven ontleed en dan allemaal vrij gruwelijke experimenten onderworpen. En hij was dus zo gefascineerd door dat gegeven van het galvanisme, dat hij niet alleen die duizenden kikkers aan allerlei gruwelijke experimenten onderwierp, maar ook zijn eigen lichaam gebruikte als een soort model daarvoor. En daar schrijft Wolf ook mooi over in de biografie. Ik zal een stukje voorlezen. Metalen slangen, tangen, glazen platen en flesjes met chemicaliën werden op tafel opgesteld, naast pen en papier. Met een scalpel sneed hij in zijn armen en zijn bovenlijf. Vervolgens wreef hij voorzichtig chemicaliën en zuren in de open wonden of bevestigde hij plaatjes metaal, metaaldraad en elektrodes op zijn huid of onder zijn tong. Zorgvuldig noteerde hij ieder bewegingje, iedere stuiptrekking, ieder pijntje en elk branderig gevoel. Veel van zijn wonden raakten geïnfecteerd en op sommige dagen zat zijn huid vol bloederige striemen. Zijn toegetakelde lichaam zag eruit als dat van een straatjochie dat gevochten had, erkende hij. Maar toch rapporteerde hij trots dat het ondanks de vreselijke pijn allemaal prachtig verliep.
Wat zegt deze anekdote jou, Gemma, over de jonge Humboldt, zeg maar? Van iemand die ja, toch wel zo ver gaat dat zelfs zijn eigen lichaam niet heilig is in de zoektocht naar kennis.
De toewijding, de volkomen overgave aan de wetenschap, die eindeloze fascinatie, dat hij overal een kans, een experiment in zag.
En is het ook... Ik kan me voorstellen dat ja, als we dat nu zouden horen, dan zouden we ons zorgen maken over iemand die ja, zichzelf toetakelt. En kun je ook zeggen dat hij een moeilijke jeugd had? Of daarin problemen had met hoe hij zich moest verhouden tegenover zijn moeder? Heeft dat nog een rol gespeeld? Weten we daar iets van?
Hij heeft zich daardoor denk ik wel altijd een beetje een buitenbeentje, een Einzelganger gevoeld. En dat was moeilijk. Eenzaamheid was wel een terugkerende factor in zijn leven. Daar schreef hij ook heel vaak over, ook in zijn brieven en zo. Humboldt die heeft altijd hele diepe liefdes, diepe vriendschappen met mannen onderhouden. En hij schreef daar zelf nooit heel expliciet over. Wolf die noemt in zijn biografie ook van ja, hij heeft wel een keer beweerd dat hij geen behoefte had aan de lichamelijke, de vleeselijke lusten, zeg maar. Maar hij had dus wel echt diepe briefwisselingen waarin hij schreef naar zijn mannelijke vrienden van oh, ik kan niet zonder je en zonder jou is mijn leven leeg en jij bent het licht van mijn leven en dergelijke. Dat is toch wel liefdesbrieven. Maar in diezelfde brieven, zowel naar zijn geliefdes, naar zijn vrienden, naar zijn familieleden, benoemde hij bij vlagen ook wel die eenzaamheid. Dat bittere gevoel. En ik denk dat hem ook ertoe dreef dat hij zich zo op zijn werk stortte.
Aan Humboldt kunnen we het natuurlijk niet meer vragen. Maar Hendrik, is er iets te zeggen over homoseksualiteit in Europa in die tijd? En of dat gangbaar was? Of dat kon?
Nou, dat bestond gewoon. En er was natuurlijk een soort taboe op. Je moest er niet mee te koop lopen natuurlijk. Hij heeft dan later, laat hij een groot deel van zijn geld, of misschien wel al zijn geld, na aan zijn bediende. Die dan getrouwd is later en kinderen heeft. En daar laat hij alles aan na. In ieder geval een groot deel. En er wordt dan wel gezegd, ja, dat was eigenlijk een normale constructie. Dat je dus niet met je vriend samenwoonde, maar dat je dan was je dus, had je een relatie, een homoseksuele relatie met iemand uit lagere kringen. En die nam je dan gewoon in dienst als bediende. En no questions asked, zeg maar, dat die man altijd bij je was.
En we hebben dus die brieven nog als een soort ja, stille getuigen van die liefdes, waar we ja, wel iets kunnen teruglezen over, over de diepe verbondenis die von Humboldt voelde met andere mannen. Gemma.
Ja, dus hij was tegelijkertijd, ook al was hij een Einzelgänger, hij kon zich wel verbinden met mensen. En daar had hij ook die behoefte aan. En dat heb je door de jaren heen ook. Had hij meerdere langlopende relaties met die boezemvrienden die hem dan ook vergezelden op reis en dergelijke?
Ja, voor iets wat altijd zo verandert als de seksuele moraal. Dat is van ja, decennium tot decennium is dat natuurlijk anders. Is het lastig om naar de begin 19e eeuw, eind 18e eeuw terug te kijken, Hendrik. Maar ik vroeg me wel af, is dat... wordt er nog over gesproken? Wordt er nog over nagedacht over seksualiteit in die tijd?
Ik ben niet goed op de hoogte van de precieze omstandigheden van het onderzoek nu naar die tijden. Want dat is buitengewoon subtiel en er zijn allerlei verschillende ideeën over. Maar het bestond natuurlijk. Maar ik vind het interessante van von Humboldt is dat hij wel gepassioneerde brieven schreef. Waarbij je dan altijd moet bedenken dat in deze tijd brieven ook een hoger emotioneel niveau hadden dan wij nu onze kattenbelletjes en e-mails sturen. De retorische verlangens worden groter opgeschreven dan wij zouden doen bij dezelfde hoeveelheid gevoel misschien. Maar vervolgens vind ik ook von Humboldt wel interessant en daar zou ik eigenlijk ook wel meer over willen weten. Omdat hij wordt zeg maar homoseksueel benoemd, maar heeft zichzelf eigenlijk nooit zo geuit of dat opgeschreven of zich daartoe bekend, laat ik het zo zeggen. Dus hij zit er een beetje tussendoor en op grond van wat in die biografie staat zou je ook kunnen zeggen dat hij dus ja aseksueel is. Dat zou ook nog kunnen. Dat kunnen we allemaal, misschien is er nog meer over te zeggen, maar dat kun je zo laten. Maar er is dus een laatst nog een affairetje geweest in Nature daarover. Want er was een herdenkingsnummer over ecologie, wat helemaal draaide om von Humboldt, die toen al 110 jaar dood was of zo, of 160 jaar, dat weet ik niet, gewoon niet. In het lofliedstuk werd er met geen woord over zijn mogelijke homoseksualiteit gesproken. Maar een week later kwam er gelijk een brief van wetenschappers die vonden dat dit een typische ouderwetse manier van denken is en ook een wegzetten van homoseksuele en transgender wetenschappers om dat niet te noemen. Dus voor heel veel moderne wetenschappers, in ieder geval die mensen die de brief schreven, is zoiets toch belangrijk, ook als rolmodel. Het is ook gek om er helemaal niks over te zeggen natuurlijk. Want het is nu weer politieke strijd erover natuurlijk.
Ja, daar komen we later denk ik nog op. Maar hoe zijn ecologische ideeën eigenlijk ook weer nu tegen het licht worden gehouden. Ik gaat het ook zo met zijn persoonlijk leven eigenlijk. Dat weer opnieuw geïnterpreteerd en gepolitiseerd wordt.
Ja, maar het maakt hem ook interessanter. Want hij wordt daardoor eigenlijk moderner.
Ja, driedimensionaler denk ik ook. Ja, Gemma, dan we hebben die hele nieuwsgierige mijnbouwkundige op een gegeven moment. Hoe trekt zo iemand de wijde wereld in?
Oh, hij voelde zich zo gekweld. Hij had zoveel zelfmedelijden. Eigenlijk tot kort voor zijn 30ste jaar. Dan maakte hij wel reisjes in Europa. Zelfs een keer naar Egypte. Maar hij wilde de wijde wereld in. Hij wilde ver van huis. En dat mocht dus niet van zijn moeder. En hij zat nogal onder de plak.
Die fascinatie van Humboldt, die klinkt ook wel duidelijk door in de teksten die hij heeft nagelaten. En een Britse acteur heeft in die BBC-documentaire die we aan het begin ook al noemden, voorgedragen hoe Humboldt inderdaad verlangde naar de wereld om hem heen.
Since my earliest youth, I had an intense desire to travel in those distant lands which have been rarely visited by Europeans. This urge brought me to a moment when life appears a boundless horizon, and nothing attracted me more than the awakening of new emotions and the intense thrill of danger. But what drew me to the tropics was not just the promise of adventures, but a desire to see with my own eyes a grand and wild nature, and the prospect of collecting facts which might contribute to the progress of science.
Ja, en toen op zijn 29ste leek opeens het lot hem gunstig gezind. Zijn moeder overleed Volgens mij heeft Alexander daar geen traan om gelaten. In ieder geval is hij absoluut niet bij haar begrafenis geweest. Zijn broer Wilhelm die had nog wel in het jaar voor haar dood voor haar gezorgd. Alexander die is geloof ik één keer heel kort eventjes wel nog dag komen zeggen. Maar ook Wilhelm verliet haar enkele maanden of enkele weken voor haar dood. En ze stierf heel alleen. Dus dat is wel triest.
Maar voor Alexander een kans eigenlijk.
Ja, zeker een kans. En hij was ook al wel bezig geweest met een zekere voorbereiding. Of in die tijd, zeg maar, toen zij overleed, toen wist hij van, nou, ik mag op pad. Ik kan weg als ik wil. Maar hij moest natuurlijk nog wel een plek hebben waar hij ook naartoe kon. Zo makkelijk was dat in die tijd niet. Je moest toch wel een schip voorhanden hebben en ook een plek waar je welkom was. En uiteindelijk waren de Spanjaarden hem goed gezind. Zuid-Amerika, Spaanse koloniën toen, dat was nog eigenlijk vrij onontgonnen terrein voor ontdekkingsreizigers. En von Humboldt kreeg een vrijbrief om naar Zuid-Amerika te gaan. Nou ja, dat klonk hem in zijn jongensoren toch wel als een hele fascinerende, fijne plek.
En wat hebben de Spanjaarden dan aan zoiets? Ging von Humboldt daar dan mijnbouwkundig onderzoek doen? Of was het eerder een soort freelancer die je los kan laten in je land en dan met interessante dingen thuis gaat komen?
Ja, het is ook een beetje, denk ik, in zekere zin propaganda. Dat je kunt laten zien van, oh ja, Zuid-Amerika telt mee, is super interessant. Kijk eens wat een veelzijdige, mooie kolonie we hebben. En ook van wat wij aardig en open zijn, dat wij zomaar iemand op ons grondgebied toelaten. Dus dat was een soort geste. En ook vergeet niet dat von Humboldt nou eenmaal ook uit een goed nest kwam. En hij was in die tijd, was hij binnen Europa, had hij ook al wel zekere naam en faam opgebouwd.
Dus ik kan me voorstellen dat Humboldt daarin ook zijn ambtelijke connecties, zeg maar, gebruikt van de Pruisische staat en ja, de mensen die hij kent eigenlijk uit zijn netwerk.
Ja, en hij had al wel voldoende connecties en voldoende naam om weg te mogen.
En Hendrik, als Gemma zegt van hij mocht voor Spanje, mocht hij op pad. Is dat, nu leven we in een soort Europese Unie en is een Erasmus-programma iets heel normaals dat je een tijdje in Spanje gaat studeren. Maar was dat bij die eeuwwisselingen van de 18e naar 19e eeuw ook zo?
Ja, mijn chronologiemachine die werkt nu op, toen Gemma daarover begon, op hoge spanning. Want waarom zouden die Spanjaarden dat hebben gedaan? Ik denk het was een tijd van of van oorlog of oorlog hing in de lucht. Want er zijn voortdurend vanuit Frankrijk spanningen met de rest van Europa. Er is oorlog met Engeland, misschien nog niet met Spanje, dat weet ik zo gauw niet uit mijn hoofd, misschien ook wel. En ik denk dat het in ieder geval best interessant is voor de Spaanse overheid om goede betrekkingen met Pruisen te hebben, om wat voor reden dan ook. Dus dan is dit een leuk dingetje.
En Humboldt mag dus naar Zuid-Amerika, waar komt hij dan terecht?
Hij komt eerst terecht op Tenerife. Dat was dus eigenlijk gewoon een tussenstop. Maar dat is nog wel leuk om te noemen. Omdat Darwin daarom later tijdens zijn reis met de Beagle enorm naar Tenerife verlangde. Want Humboldt was zijn grote held. En die kon daar toen niet aan land. Omdat er toen ik weet niet meer wat voor ziekte heerste. Maar die
Darwin zat in quarantaine.
Ja, Darwin die zag Tenerife aan zich voorbij gaan. En die heeft zich toen vreselijk miserabel daar omgevoeld. Vanuit Tenerife gingen ze vervolgens verder richting Zuid-Amerika. En uiteindelijk kwamen ze aan bij Nieuw-Andalusië. Dat is het tegenwoordige onderdeel van Venezuela. En het wordt in het boek, in de biografie ook omschreven als een soort beeld van een wilderige groene strook met palmen en bananenbomen en hoge bergen die met hun toppen boven de wolken uitstaken en nou ja, cacaobomen en prachtige bloemen. En zodra Humboldt van boord was, stak hij zijn thermometer in het zand en noteerde 37,7 graden Celsius.
Dus het eerste wat Humboldt doet als hij in Zuid-Amerika aan is gekomen, is een meting.
Ja, dat was typisch zijn. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk zijn ogen ook de kost gegeven. Ja, weet je, al zijn zintuigen. Hij wilde meteen ook feitelijk, ja, zijn apparatuur. Oh, dat was toen er één keer tijdens die reis een barometer sneuvelde, was hij ontroostbaar. Zijn apparatuur had hij gewoon de jaren daarvoor in Europa verzameld om maar voorbereid te zijn van als hij eenmaal op reis mocht, dat hij dan ook het beste van het beste had. Want hij wilde een soort vergelijkend netwerk opzetten. Hè? Van op zoveel mogelijk plekken, zoveel mogelijk informatie eigenlijk scoren.
Ja, en daar was ik wel benieuwd naar. Had Van Humboldt daar een plan achter? Wat was zijn onderzoeksvoorstel, zeg maar, om het zo maar te vragen? Een temperatuurmeting van de bodem, dat klinkt een beetje willekeurig. Was hij gewoon geïnteresseerd in alle gegevens?
Ja, ik denk dat het tegelijkertijd een zegen en een vloek was, hè, die brede interesse. Want andere ontdekkingsreizigers gingen wel heel duidelijk soms voor de botanie bijvoorbeeld of voor de vogels. Maar Van Humboldt had wel een metgezel, Aimé Bonpland. Dat was trouwens echt wel een platonische verhouding. Want later op die reis kwam Van Humboldt nog wel mogelijke geliefdes tegen, maar Bonpland was altijd een goede makker. En die Bonpland, die was van de planten. Dus die ging heel veel planten verzamelen. Dat was een onder...
De naam zegt het al.
Ja, precies. Goede plantenverzamelaar. Van Humboldt had toen al het idee om dat nieuwe continent met een soort hele gulzige sponzenblik te observeren. Weet je, hij wilde in die zin ook de breedheid vastleggen en gewoon alles wat hem van belang leek, maar ook, en dat ontwikkelde zich steeds meer tijdens die reis wel, de onderlinge verbanden daartussen, dus binnen Zuid-Amerika, maar ook wereldwijd. Hij begon steeds meer de wetenschap of de natuur eigenlijk als één groot web van verbanden te zien.
En er is nog ook nog wat te ontdekken in Zuid-Amerika natuurlijk, zeker voor een West-Europeaan. Maakte Humboldt ook nog, ja, echt de ontdekkingsreizigers, avonturen mee, zoals we die kennen uit spannende verhalen?
Nou, eigenlijk al in die eerste paar maanden dat Van Humboldt en Bonpland in Zuid-Amerika waren, ze waren nog steeds in Nieuw-Andalusië, in een stad die Cumaná heette, toen maakten ze opeens een aardbeving mee. En het grappige was dat zelfs die bevende aarde, die weerhield Van Humboldt er niet van om toch nog even te gaan meten. En Wolf die schrijft ook in de biografie, hij mat de tijdsduur tussen de schokken, noteerde dat de trillingen van noord naar zuid liepen en verrichtte elektrische metingen. Maar ondanks zijn uiterlijke onbewogenheid voelde hij echter een grote beroering van binnen. De trillende grond onder zijn voeten verwoestte een illusie die hij zijn hele leven had gekoesterd, schreef hij. Tot dat moment had hij vertrouwen gehad in de stabiliteit van de natuur, maar daarmee kwam hij nu bedrogen uit. Nu koesteren wij argwaan tegen de grond waarop wij zo lang vol vertrouwen onze voeten hebben gezet, zei hij. Maar goed, tegelijkertijd vond hij dat ook wel spectaculair en kort daarna vertrokken ze ook uit de stad de prairie in. Ze maakten lange zwerftochten te paard. Ze hebben ergens zelfs nog een kudde wilde paarden door een poeltje vol sidderalen laten jagen door de inheemse bevolking, waardoor die paarden allemaal geëlektrocuteerd worden, maar zij vervolgens redelijk veilig de sidderalen konden bestuderen. Die waren al hun stroom toen kwijtgeraakt. Daarna gingen ze ook nog maandenlang hebben ze een rivier afgevaren op zoek naar een soort verbinding tussen de Orinoco en de Amazone. En uiteindelijk kwamen ze in vulkanisch gebied. En dat was al letterlijk ook het hoogtepunt van zijn reis. Want in die tijd dachten mensen dat de allerhoogste berg ter wereld in Zuid-Amerika lag. En dat was de Chimborazo. En Van Humboldt die kon het natuurlijk niet laten om dan ook maar even die berg te beklimmen. En ze haalden niet helemaal het topje uiteindelijk. Maar ze waren wel hoger gekomen dan naar hun weten ooit één mens tevoren was geweest.
Dus als er een Guinness Book of Records was geweest, dan had Humboldt daar een paar jaar in gestaan met zijn prestatie om hoog de Chimborazo te beklimmen.
Zeker, zeker. En hij maakte dan wel geen letterlijk Guinness Book of Records, maar hij vereeuwigde die prestatie wel, want op die vulkaan kreeg hij een soort inzicht. Hij keek dus ook vanuit een soort overzicht op de aarde neer. En hij dacht, toen dacht hij echt, alles hangt samen. Alles is één groot verband. En toen maakte hij zijn beroemde natuurgemälde. Als ik het goed op zijn Duits uitspreek.
Gemälde.
Gemälde. Nou ja, een soort afbeelding. Ik weet niet, kennen jullie hem?
Ja, ik ken hem dus wel, maar kun je me even beschrijven? Wat schilderde, maakte Humboldt daar?
Het is uiteindelijk is een uiteindelijke vorm. Heeft hij er ook meer bergen in getekend. Een dwars doorsnede van allerlei hoge bergen op aarde. Dus de Chimborazo, maar later ook bijvoorbeeld de Himalaya, waar hij tot zijn grote spijt nooit zelf is geweest. En daarin schrijft hij in zijn priegelige handschrift eigenlijk verschillende vegetatiezones. Of op verschillende hoogtes in die berg schrijft hij allemaal plantennamen. Dat is één ding. Hij schrijft er ook de hoogtes naast, maar ook allerlei vergelijkende gegevens. Dus in die afbeelding heeft hij ook wel zijn eigen hoge klim even vereeuwigd. Wat dat beeld eigenlijk laat zien is een soort samenhang tussen vegetatie, tussen geografie, tussen hoogte.
Dit wordt gezien als de geboorte van de ecologie. En dan denk je, ja, ecologie, dat is gewoon wat er op een berg zit. Maar dat was nieuw. Er was dus voor het eerst dat iemand verband legde tussen welke planten er groeiden en de hoogte. En de hoogte betekent dus temperatuur, vochtigheid. Dat is wat iedereen bij wijze van spreken op de basisschool krijgt nu. Nou, misschien eerste klas middelbare school. Dat je dus, op een gegeven moment heb je de boomgrens. Daarboven groeien alleen nog planten. Dan heb je uiteindelijk, als je beneden begint, begin je met een oerwoud. En dan ga je zo langzaam naar boven, loofwoud, dennenwoud. En dat zijn samenhangende systemen in de natuur. En die heeft hij gewoon in kaart gebracht. En wat op die berg zit, kan je dus ook op de verschillende breedtegraden zien. Want de top van de berg is vergelijkbaar met de Noordpool qua kou en ontbering.
Ja, dus het inzicht ontstaat daar eigenlijk dat waar ook ter wereld je een berg omhoog klimt, dat je altijd een vergelijkbare sequentie van ja, vegetatie en omstandigheden doorloopt.
Ja, zoals nu op de toppen van de bergen in de Alpen nog dezelfde natuur is als ooit in de ijstijd op de grond. Maar dat is omhoog gedreven.
En
dus dat is een systematiek die van cruciaal belang is voor het begrijpen van de natuur.
En dan zijn we hier, denk ik, op het punt aangekomen waarin we inderdaad zien waarom Humboldt de uitvinder van de natuur wordt genoemd door zijn biograaf Andrea Wolf. En zij legt dat ook nog even toe in dit interview.
He came up with a new concept of nature. And that concept is that nature is a web of life. That nature is an interconnected whole where everything somehow hangs together from the smallest insect to the tallest tree. And he described Earth as a living organism. So that's what I mean with the invention of nature. That he's not, until then, nature was much more seen as a mechanical system and not as a living organism.
Gemma, als ik dat terughoor, moet ik toch een beetje denken aan Lovelock, die we een paar afleveringen geleden hebben
aan die
besproken.
Andere, maar nog wel levende, bijzondere wetenschapper. Ja.
Die andere homo universalis misschien wel.
Ja, misschien was van Humboldt dan toch niet de laatste. Nou, het grappige is inderdaad dat het jammere is dat ik toen deze biografie nog niet had gelezen. Maar al lezende dacht ik wel van, oh, Lovelock is wellicht geïnspireerd door van Humboldt. Want ook hij heeft dat hele van, oh, we moeten de wetenschap niet opdelen in allerlei vakjes. En ook hij heeft van, we moeten de aarde als één geheel zien. En het leuke is ook dat een van de, of zo niet het bekendste boek van van Humboldt, dat heette Kosmos. Maar hij heeft met de gedachte gespeeld om dat Gea of Gaia te noemen.
Echt waar?
Ja, en waar was Lovelock ook alweer bekend van de Gaia-hypothese, ja.
Maar het is dus wel van Humboldt die als een soort pionier, niet alleen ja, in letterlijke zin dat hij gewoon land betreedt dat al lang niet betreden is, zeg maar. Hij is dus ook een pionier in dat idee dat de natuur een samenspel is tussen wat er leeft en de omstandigheden waarin dat gebeurt, hoe warm het is en hoeveel zonlicht erin valt. En ja, dat al die variabelen zeg maar samen de natuur maken, als ik het even samenvat.
Zeker, die visie, dat is wat hem tot zo'n grote wetenschapper maakte. Dat vernieuwende inzicht.
Het is bijna een idee dat zo groot en belangrijk is. En ik denk dat we ook in die aflevering met Lovelock wel hebben laten zien of laten horen waarom dat die visie op de wereld en de systemen die er werken heel erg waardevol is. En toch, als we het hebben over grote wetenschappers uit het verleden, dan hebben we het eerder over Darwin, die je al noemde, met zijn ideeën over evolutie, dan over Humboldt. Hoe kan dat? Dat iemand die zoiets fundamenteels zeg maar heeft blootgelegd, eigenlijk een beetje vergeten is geraakt.
Ja, er bestaan nog wel straten die naar hem vernoemd zijn. Een oceaanstroming ook. Maar hij is veel minder bekend bij ons nog dan zijn opvolgers. En dat komt misschien ook wel door die opvolgers, die echt letterlijk allemaal in hun brieven zeggen, Darwin herhaaldelijk van, ik ben zo schatplichtig aan von Humboldt en al mijn ideeën zijn door hem geïnspireerd enzovoort. Maar doordat wij Darwin nu kennen, is eigenlijk zijn voorganger daarmee door hem geabsorbeerd in zekere zin.
Ja, maar er is ook nog wel een ander verschil. Dat Darwin is natuurlijk, die heeft een verklaringsmechanisme wat heel erg die heeft zich echt op die biologie gestort. Dus die is in de nieuwe wetenschap van na 1850, is hij in feite een held van de biologen. Terwijl von Humboldt, het is aardrijkskunde, het is biologie, hij doet ook dit, hij doet ook dat. Hij heeft later dan die kosmos van, ik geloof dat het wel duizenden pagina's lang, waarin hij alles met elkaar in verband probeert te brengen. Hij is van niemand. Hij was zo veelzijdig dat hij niet een gespecialiseerde nakomelingen heeft die zich op hem beroepen.
Ja, het is een beetje wrang dat we nu de homo universalis eigenlijk een beetje verwijten dat hij zo universeel is.
Ik verwijt het hem niet.
Hij is van niemand, maar hij is ook van iedereen. En in die zin, destijds, op zijn 100ste geboortedag, toen hij dus net een jaar of 10 dood was, werd hij echt wereldwijd gelauwerd en gevierd. Maar ook vorig jaar, wij doen het nu in zijn 251ste geboortejaar, maar niet voor niets was er in Berlijn een hele expositie aan hem en zijn broer gewijd. Er is wel echt sprake van een revival. En dat is ook omdat we nu weer heel erg bezig zijn met ecologie, met klimaatwetenschap. En ook daarin was von Humboldt een voorloper.
Ja, een aspect wat we daar nog niet helemaal wel een beetje benoemd hebben, dat deed jij, Hendrik, ongeveer die als het gaat over Azteken, maar hij had ook een visie op mensen. Hij had een afkeer van slavernij en van imperialisme. Hij was daar ook een soort humanist eigenlijk. Juist misschien in die tijd waarin we zo nadenken over de impact van mens op natuur en hoe wij dan weer in dat systeem passen, lijkt Humboldt wel een oude boodschap voor ons te hebben.
Ja, hij was toen ook enorm fan van de Franse Revolutie. En hij zette zich ontzettend ervoor in om slavernij af te schaffen. Hij was ook bevriend met Thomas Jefferson, de toenmalige president van Noord-Amerika. De mannen konden het op heel veel vlakken goed vinden, maar het deed von Humboldt ontzettend veel pijn dat Jefferson zelf nota bene slaven had. Die was pro-slavernij en is ook altijd zijn hele leven gebleven. Maar tegelijkertijd raakte hij eenmaal terug in Parijs bevriend met Simon Bolivar, die later de hele Zuid-Amerikaanse onafhankelijk strijd in gang heeft gezet.
Dat is de grote Zuid-Amerikaanse revolutionair van de 19e eeuw.
Ja, eigenlijk. Dus dat hebben we ook eventjes maar terloops aan von Humboldt te danken. En zo was hij gewoon overal. Gewoon zelfs Napoleon, Napoleon had het niet zo op von Humboldt. Hij vond het maar een beetje, ik denk dat het ook een beetje deels jaloezie was. Maar het schijnt dat die voorafgaand aan de slag bij Waterloo nog verdiept was in een van de boeken van von Humboldt.
Maar ik zei een beetje van, we zijn hem nu een beetje vergeten. Maar jij zegt eigenlijk ook van, hij heeft in zijn tijd wel een ontzettend grote impact gehad. Dat hij met de grootte der aarde van toen toch van gedachten wisselde en ze inspireerde of in ieder geval tot denken aanzette.
Ik durf wel te zeggen dat de wereld er heel anders had uitgezien zonder von Humboldt. in politiek, in biologie, zelfs ook in literatuur. Goethe, nota bene, die was heel erg bevriend en geïnspireerd. Bevriend met en geïnspireerd door von Humboldt. Heeft Faust deels wel door hem laten inspireren.
Ja, van Humboldt was dus duidelijk heel erg begaan met de mensen om hem heen. En ja, de universele strijd om vrijheid eigenlijk die mensen hebben. Was hij ook al begaan om de planeet? Had hij ook al een soort bewustzijn van de natuur als iets dat beschermd moest worden zoals we dat nu hebben?
Ja, het grappige is dat hij al heel vroeg tijdens zijn reis door Zuid-Amerika ook observaties maakte over de houtkap al daar en de omvorming tot allerlei akkers. En hij noteerde toen eigenlijk van dat hij bang was dat de mens de aarde uitputte. Hè? En ook wat de invloed van de mens op het lokale klimaat zou zijn. Dat dus bijvoorbeeld doordat de bossen zouden verdwijnen, dat het helemaal zou verdrogen en dat er dus daarmee het land onvruchtbaar zou worden. Die observaties maakte hij allemaal. En hij benoemde het zelfs zodanig dat hij al wel sprak over de invloed van de mens op het klimaat. Andrea Wolf die beschrijft het in haar boek als volgt. Humboldt was de eerste die het cruciale belang van bossen voor ecosystemen en klimaat uiteenzette. Bomen nemen water op en verrijken de atmosfeer met waterdamp. Ze beschermen de bodem en zorgen voor een verkoelend effect. Hij sprak ook over zuurstofproductie van bomen en de invloed daarvan op het klimaat. En de effecten van menselijke inmenging waren nu al onoverzienbaar, betoogde hij. En zouden catastrofale vormen aannemen als we doorgingen de wereld zo genadeloos te verstoren.
Als ik dit allemaal zo hoor en op een rijtje zet, dan zou ik wel heel erg benieuwd zijn naar wat Humboldt van onze situatie nu zou vinden. Ja, aan de ene kant, we slavernij hebben we in ieder geval voor een groot deel als systeem achter ons gelaten. Tegelijkertijd is de impact op de planeet, als die toen al onoverzienbaar was, dan weet ik niet hoe die dat nu zou noemen. Is het eigenlijk een beetje dat die vergeten is dan misschien extra wrang? Is het niet een hele goede held voor deze tijd eigenlijk om even naar terug te kijken?
Ja, ik zou wel willen promoten dat we allemaal een stukje van von Humboldt in ons denken opnemen. En met die brede blik naar de wereld om ons heen blijven kijken.
En voor jou, Hendrik?
Ja, dat vind ik dat Gemma dat heel goed zegt. Want ik vind ook zijn politieke opvattingen. Ja, dat is dan eigenlijk, toen ik daarnaar keek, was eigenlijk een blijde verrassing. Want ja, dat iemand zo tegen de slavernij is, dat waren er wel meer. Maar dat is toch, ja, het maakt hem, je kunt hem vrijelijk bewonderen natuurlijk. Kijk, John Jefferson, dat was ook een hele bijzondere man die heel veel goeds gedaan heeft. Maar daar blijft het dan toch aan kleven als je daar met een moderne oog naar kijkt. En dat van Humboldt, die scoort op alle punten, zeg maar. Bingo!
Humboldt, bingo. Ik denk dat we, ja, Gemma, je hebt jouw verliefdheid denk ik overgebracht op ons. Ja. En ik denk ook aan de luisteraars. Ik denk dat het
zonder vleeselijke lusten weliswaar, maar.
Nou, mag ik nog toevoegen dat ook in zijn tijd er al heel veel vrouwen op hem verliefd waren. En die klaagden allemaal dat hij zo ongrijpbaar was. Dus ja, daar sluit ik me bij aan.
Ook voor ons is Humboldt onbereikbaar, zijn idealen misschien ook. Maar je hebt hem toch een stukje dichterbij gebracht vandaag, Gemma. Heel erg veel dank daarvoor. Ook Hendrik, bedankt dat je vanuit de studeerkamer ons wilde vergezellen op ontdekkingsreis. Michel Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering. Je hoort hier op de achtergrond stilletjes het Dudok-kwartet alweer spelen. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!